Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Het onderzoek naar de geschiedenis van de islam behoorde eeuwenlang toe aan islamitische geleerden die oude teksten zorgvuldig interpreteerden. Tegenwoordig doen ook taalkundigen, archeologen en zelfs klimaatwetenschappers mee. Met als resultaat nieuw onderzoek waaruit blijkt dat klimaatverandering invloed had op het ontstaan van de islam. Sommige aspecten van de islamitische traditie worden bevestigd, andere weersproken. Wat vooral duidelijk wordt is dat de islam niet los te zien is van de tijd en plaats waarin het geloof ontstond. Mijn naam is Gemma Venhuizen en ik zit in de studio met geschiedenisredacteuren Bart Funnekotter en Hendrik Spiering. Welkom.
Hallo. Hallo.
Ja, we nemen deze podcast min of meer toevallig op tijdens de Ramadan. Maar de kiem ervoor werd eigenlijk al afgelopen zomer gelegd, in ieder geval in mijn herinnering, toen ik jou een keer over de redactie iets hoorde roepen over islam en klimaatverandering, Bart.
Ja, dat klopt. Het ging over een onderzoek, een heel modern onderzoek met behulp van moderne methoden waarin een stalagmiet in een grot in Oman werd onderzocht. En aan de hand van die stalagmiet was duidelijk dat de islam ontstond in een periode van klimaatverandering. Een hele droge periode. Dus dat vond ik interessant. Ik denk, goh, ik ben van huis uit historicus. En het is leuk als je hulp krijgt van dat soort harde wetenschap bij je vak. Dus ik heb daar toen een bericht over geschreven. En toen dacht ik eigenlijk, ik weet eigenlijk veel te weinig over het ontstaan van de islam, toch een hele grote religie, de op één na grootste religie ter wereld op dit moment. Laat ik eens verder gaan onderzoeken wat er nog meer gebeurt op dit gebied aan modern cutting-edge onderzoek. En dat, ik ben dus gewoon mijn nieuwsgierigheid achterna gegaan. En het bleek eigenlijk dat er heel veel gebeurde.
Ja, want wat dan in de traditionele geschiedenisonderwijs een soort zijtoneel is.
Ja.
Dat is veel interessanter dan die losse vlodders waar je dan over hoort. Dan is eigenlijk alleen maar van belang dat de islamitische veroveringslegers het Byzantijnse Rijk flink hebben dwars gezeten. Weet je, dat is dan meestal wat je erover hoort en dat is het dan.
Ja, dat klopt inderdaad, hè, dat Byzantijnse Rijk, het Oost-Romeinse Rijk, zoals het ook wel genoemd wordt. Het Rijk rondom Constantinopel, wat nu Istanbul is en wat toen na de val van Rome, dat was het zwaartepunt van het Romeinse Rijk verhuisd naar het oosten. En inderdaad, vaak werd het in die context gezien. En die context is ook nog wel belangrijk, hè, Gemma? Want ik vond het wel interessant dat jij zei in je inleiding, de islam is niet los te zien van de tijd en plaats waarin het geloof ontstond. Dat lijkt een soort van open deur, want alles is niet los te zien van de tijd waarin het ontstaat. Maar het is in dit geval wel heel interessant om te zien dat er een soort van interne factoren waren, die speelden op het Arabisch Schiereiland, en externe factoren.
En dat is dan wereldwijd, zeg maar.
Ja, nou, voor zo groot als de wereld toen was, hè, die interne factoren, dan moet je denken inderdaad aan die klimaatverandering op het Arabisch Schiereiland, waarover we het hadden. Maar bijvoorbeeld ook al oprukkend monotheïsme, het geloof in één god als de enige god. Dus dat is het soort van de interne wereld waarin de islam ontstond. En aan de andere kant heb je dan de externe wereld. Dat is de wereld rondom het Arabisch Schiereiland 1. En dat was een wereld inderdaad waarin dat Oost-Romeinse Rijk, dat Byzantijnse Rijk, in oorlog was met het Persische Rijk van de Sassaniden. Persië is waar nu Iran ligt. En in die wereld, in die geopolitieke constellatie, kon dus dat geloof van Mohammed ontstaan, een plekje veroveren en groeien.
Ja, en het interessante is dat dus, dat dit is ook op een soort, ja, een soort niemandsland in de traditionele geschiedenis. Zesde, zevende eeuw, weet je. In het traditionele idee van de geschiedenis, wat natuurlijk heel veel mensen nu al wel verlaten hebben, heb je Rome, dat is allemaal heel belangrijk. En dan komt er de hele tijd niks. En dan komt de bloei van de middeleeuwse beschaving met de renaissance en dan de 16e. Maar dit zit dan zeg maar in de vroege middeleeuwen. Ja, dat is zo'n tussentijd. Ja. Terwijl, ja, die mensen in die tijd, die hadden echt niet het gevoel dat ze in de tussentijd leefden natuurlijk. Nee.
Wij gaan het echt hebben over die vroege tijd die Hendrik net noemt. 6e, 7e eeuw, de eerste 100 jaar van de islam. Bart, jij zei net al, zelfs jij als historicus wist er vrij weinig van. Ik merk dat ik zelf ook toch weer even het behoefte heb om een beetje te worden bijgepraat. Kun je even in een soort spoedles geven?
Ja, dat is prima. Ik heb mijzelf, dat is het fijne van werken bij de wetenschapsredactie van NRC. Ik heb mezelf op kosten van de baas mijn kennis kunnen bijspijkeren. Dus die zal ik nu met de luisteraars even inderdaad kort en bondig delen. Mohammed werd geboren in 571 na Christus. Hij werd geboren op het Arabisch Schiereiland en hij was lid van de stam van de Quraysh. Dat was een hele belangrijke vooraanstaande Arabische stam. In 611, zo willen de officiële overlevering, ging hij in een grot zitten en openbaarde de aartsengel Gabriel zich aan hem.
Op zijn 40ste dus.
Ja, op zijn 40ste. En aartsengel Gabriel, die bracht hem het woord van God. Op dat moment werd Mohammed dus een profeet. Hij heeft toen 23 jaar lang openbaringen ontvangen. En uiteindelijk zijn al die openbaringen dus neergeslagen in de Koran. 622 is een belangrijk jaar.
Ja, dat is eigenlijk het centrale jaar.
Ja, dat is, want Mohammed kreeg, zal ik maar zeggen, in Mekka, waar hij woonde, de handen niet op elkaar voor deze nieuwe religie. En werd toen uitgenodigd om naar Medina te komen. Dan wel weggejaagd uit Mekka. Het is moeilijk te wel zien. Die tocht, dat heet de Hijra. En dat is een heel belangrijk moment in de geschiedenis van de islam. Nou, hij sticht daar in Medina, sticht hij de Umma, de gemeenschap der gelovigen. En die houdt zich niet alleen met theologie bezig, maar die ontplooi je ook meteen een militaire macht.
Ja, het is een politiek-religieuze gemeenschap. Vanaf, je kunt het eigenlijk helemaal niet eens echt scheiden natuurlijk.
Vanaf het begin onmiddellijk. Die Umma, die gemeenschap, die breidt zijn politieke macht uit. Vanaf het begin meteen met het zwaard. De strijders van Mohammed gaan karavanen overvallen in de woestijn. En in 630 keert hij terug naar Mekka met zijn mannen. Neemt Mekka in, gooit daar alle afgodsstandbeelden een stuk.
Ja, behalve die van Jezus en Maria.
Ja, inderdaad, want het is misschien wel belangrijk om nu even te zeggen. Jezus, Isa, in de islamitische traditie, was ook een profeet. Alleen een profeet die het niet zo goed begrepen had als Mohammed, ja. het woord van God. Nou goed,
Mohammed, in die traditie, dat heb je nog niet gezegd, omdat dat, ja, wel algemeen bekend, maar in die traditie staat natuurlijk Mohammed. Mozes is de meest genoemde naam in de Koran, bijvoorbeeld.
Ja. Dus Mohammed is, zou ik maar zeggen, de laatste profeet die eindelijk het woord van God op de juiste manier begrijpt en aan de mensen verkondigt. Nou, hij overlijdt dus na 23 jaar openbaringen met de wereld te hebben gedeeld. Dan wordt hij opgevolgd door de kalifen. De eerste kalif is Abu Bakr, dat is een strijdmaat van hem. Dan krijg je Omar in 634. En dan krijg je Uthman in 644, die de derde kalif wordt. En Uthman is degene, dus vrij snel na het overlijden van Mohammed, die de Koran laat neerslaan in een tekst die sindsdien in feite niet meer veranderd is.
Een opgeschreven tekst.
Want tijdens het leven van Mohammed werden die alleen maar mondelingen overgedragen.
Nee, er zijn aanwijzingen dat ook tijdens zijn leven al dingen zijn opgeschreven. Maar omdat natuurlijk niemand wist wanneer het afgelopen was, zolang Mohammed nog leefde, was er kans dat hij nieuwe openbaringen doorkreeg. Dus tijdens zijn leven kon de Koran niet worden opgeschreven, want hij was niet af zolang Mohammed leefde.
Maar maakte hij zelf aantekeningen dan?
Of ja, de vraag
alles uit het hoofd.
Ja, maar de vraag is, in de islamitische traditie wil dat Mohammed een analfabeet was. De wetenschap is er inmiddels wel over eens dat Mohammed geen analfabeet was, dat hij kon lezen en schrijven en dat hij ook leefde in een wereld die al vrij talig en textueel was, meer dan we denken. Daar komen we later nog wel op terug. Maar goed.
En dat hij dus analfabeet zou zijn, dat idee, dat is natuurlijk ook een ideologisch idee, dat hij dus niet beïnvloed is door dat hij bij wijze van spreken de Bijbel heeft gelezen of zo. Maar dat hij dus helemaal, dat hij zeg maar als leeg vat die tekst van God heeft ontvangen. Want dat is misschien ook het moment om dat even te zeggen, dat in de traditie van de islam is de Koran is eigenlijk een openbaring van God zelf. Die heeft een creatie van God zelfs. En zelfs de dominante theorie is dat het Koran eigenlijk al bestond. Omdat Allah is alwetend, dus hij wist al dat hij dat zou gaan openbaren. Dus vanaf het allereerste begin er is natuurlijk geen begin van Allah. Dus de Koran heeft eeuwig bestaan.
Ja, alleen eigenlijk dus pas met die derde kalif, als ik het goed zeg.
Ja, Uthman inderdaad. Ja. Die heeft dus gezegd, oké, zo schrijven we het op. Dit is het. afwijkende versies die er waren, en die waren er, waren minimaal afwijkend. Want bijvoorbeeld de metgezellen van Mohammed, dus zijn strijdmakkers, die hielden, zou ik maar zeggen, ook zelf op een klapblaadje bij wat hij zo al zei. Dus er is wel sprake van geweest dat er andere licht afwijkende teksten waren. Maar die zijn dus allemaal verbrand, weggegooid, opgeruimd. En vanaf dus inderdaad die derde kalif, Uthman, ligt dus de tekst van de Koran vast. En Uthman wordt dan opgevolgd door de schoonzoon van Mohammed, ook zijn neef, Ali. En dat is het begin van het schisma tussen het soenitische en de shiïtische stroming binnen de islam. En daar zullen we het verder niet over hebben.
Want dat is een van de vele schisma's.
Nu je het noemt, ben ik toch wel even benieuwd of je dat kort kunt duiden dan, die verschillen.
Nou, die discussie gaat er onder meer over. Wie is de rechtmatige opvolger van Mohammed? En het begint dus dat Ali is dus ook een familielid van Mohammed. De Shiïten zeggen dat Ali, dat de lijn Ali de rechtmatige opvolgers zijn. En de Soenieten die zitten dus aan de kant van de kalifen als Abu Bakr, Omar en Uthman.
Ja.
Dus, maar dat is vervolgens een ruzie waar je drie podcasts over kan maken. Dus laten we inderdaad, daarom leek me dat inderdaad een goed afkappunt voor deze podcast, is dat jaar 56 komt die schoonzoon. Wordt Ali dus de vierde kalief. En dat is eigenlijk een logisch afkappunt voor ons om te stoppen. Dus wij gaan het hebben over die eerste kleine eeuw. Echt de geboorte van de religie. En niet meer over de tijd die erna komt en alle oorlogen en theologische discussies die dan nog gevoerd worden. Wij gaan het echt hebben over het ontstaan van de islam.
En wat jij net aan het begin al zei, Bart, over die interne en externe omstandigheden. Hè? Dus eigenlijk de lokale versus de wereldwijde omstandigheden. Ben ik nog wel benieuwd, kun je die nog wat verder toelichten? Vooral dus die plaatselijke gebeurtenissen, die interne omstandigheden?
Ja, dit hele verhaal voor mij begon dus met wetenschappelijke publicatie over het klimaat op het Arabisch Schiereiland. Wat wil het feit? Nou, er waren al koninkrijken op het Arabisch Schiereiland. Dat waren Joodse en christelijke koninkrijken.
Ook al zo interessant dat daar Joodse koninkrijken zijn. Dat is zo'n heel ander verhaal dan wat je altijd hoort. Gewoon, Joodse geloof en dan daar een koninkrijk.
En die bestonden vreedzaam naast elkaar destijds.
Nou, vreedzaam.
Nou, nee, niks als vreedzaam.
Nee, dat is natuurlijk altijd een elkaar dwars zitten.
Ja, maar het interessante was, er was dus in het zuiden van het Arabisch Schiereiland, in wat nu Jemen en Oman ook is, was een heel geavanceerd koninkrijk. Dat deed men al aan landbouwirrigatie en weet ik het allemaal wat. Dus het was ook een koninkrijk dat in staat was om een maatschappij in te richten. Want dat soort dingen kan je niet doen als je niet een ambtenarij hebt en een bevolking die voor jou die greppels graaft en die aquaducten maakt. Maar goed, dus we zien dus dat aan een onderzoek aan een stalagmiet, die groeit door in een grot door druppelend water.
Dat is mijn geologische achtergrond dan weer.
We zien dat die op een gegeven moment helemaal, dat die nauwelijks meer groeit. En daaruit kan je concluderen dat er een extreem droge periode is geweest in de halve eeuw die voorafging aan de geboorte van Mohammed. En het was zelfs zo droog dat het de droogste periode is geweest van de afgelopen 4000 jaar. Dus het is een extreem droog geweest.
Ja, heel extreem dus.
Ja. Door die droogte stortte dat koninkrijk in en ontstond er dus een machtsvacuüm daar op het zuiden van het Arabisch Schiereiland. En in dat machtsvacuüm ontstond dus later die nieuwe religie, de islam. Ik denk dat het belangrijk is om te zeggen, hè, want historici hebben nu sinds enkele decennia de beschikking over dit soort klimatologisch onderzoek. Onderzoek naar ijskernen op Groenland, onderzoek naar pollen. We zijn daar dol op, want eindelijk heb je ook harde feiten uit de tijd zelf en die niet bestaan uit geschreven bronnen.
Meestal gelogen zijn.
Ja, waar alles over, waar alles gelogen is. Maar het is dat is fijn dat dat is, maar je moet ook niet doordraven. Dus je kan niet zeggen, de islam kwam door klimaatverandering.
Geen oorzakelijk verband. Klopt, maar wel, want ook met dat pollenonderzoek wat je noemt, hebben ze ook gezegd van, er zijn allemaal planten die met droogte te maken hebben teruggevonden. Ja,
dus dat is interessant. Maar je kan niet zeggen het een komt door het ander. Je kan zeggen het een volgt op het ander. En de islam ontstond dus kennelijk in een wereld waar het heel erg droog was.
Ja, en dat al een halve eeuw lang.
Ja, en de bestaande bestaande politieke structuren waren daar kennelijk niet tegen bestand, want dat koninkrijk dat verdween.
Ja, en dat is natuurlijk de kern, dat er een turbulentie ontstaat. In het clichébeeld van het ontstaan van de islam, waren het allemaal maar losse stammen en toevallig is er dan iemand met die visioenen en die dan een machtig leider wordt. Maar er blijkt dus enorme structuren te bestaan die dan vervallen en er zijn natuurlijk herinneringen aan ook. Het is dus helemaal niet zo dat ze daar nog nooit van een strak geleid koninkrijk hadden gehoord. En in die turbulentie waarin dus mensen ook zoeken naar nieuwe, ja als je nou een beetje soft zegt, nieuwe zingeving, kan zoiets ook ontstaan.
Ja.
En dat vergroot dus het begrip van wat hier aan de hand is.
Ja, dus want je wilt ook heel graag, als historicus, heel graag wil je verplaatsen in de wereld die je onderzoekt. En dat wordt door dit soort onderzoek wordt dat een stuk makkelijker.
Hè, dus ja, want anders heb je geen idee.
Nee, dan heb je alleen, want dat is wel even belangrijk om te zeggen, als het gaat om traditionele bronnen, dus dat zijn voor historici is dat gewoon schrift. Is het wat betreft het ontstaan van ons islam bijzonder armoedig gesteld? Daar is gewoon bijna niets. Dus je moet uit hele kleine snippers enorme bouwwerken opbouwen.
Ja, dus daarom is juist zulk interdisciplinair onderzoek waarbij dan ook samen wordt gewerkt met geologen en klimaatwetenschappers.
Ja, dan moet je natuurlijk de verleiding weerstaan om te zeggen van, oh ja, maar dat is echt het hardste wat we hebben. Dus daardoor komt dan ook alles. Dat is natuurlijk niet zo, maar het geeft je wel een veel rijkere context waarin je die snippers traditioneel bewijs die je dan hebt, beter kan interpreteren, beter kan uitleggen.
Mensen die nu zitten luisteren denken, ja, maar we weten toch van alles over Mohammed, dat hij dit deed en dat hij dat deed. Maar dat zijn allemaal verhalen, die zijn pas in de 8e eeuw opgeschreven. Die zijn echt 130, 140 jaar later. Dat is een hele manuscripttraditie die ook eindeloos onderzocht is. En die is niet per se onbetrouwbaar of zo.
Maar wel pas maar echt na zijn
echt
leven.
Later, dus daar is altijd twijfel van, ja, zitten we nu naar een verzonnen verhaal te kijken? Of is dit echt een traditie die heel erg teruggaat? Wat
bij het leven van mondelinge overlevering eigenlijk.
Ja, bij het leven van Jezus heb je dat ook. En dat zijn eindeloze discussies hoe dat dan precies zit. Dus dan is zo'n contemporaine bron uit het Arabisch Schiereiland is van bijzonder groot belang. Omdat je daar weer, ja, niet alleen het klimaat, er zijn ook andere dingen, kan je weer die tradities kijken. Ja, klopt dit nou of klopt dit niet? Ja, dat is misschien toch meer zo.
Ja, want Hendrik heeft het nu over contemporaine bronnen en wij hebben het over interne factoren. En er is nog een belangrijke contemporaine bron bijgekomen het laatste decennium eigenlijk, of de laatste 5 jaar. En dat is de studie naar Arabisch-talige, Arabisch schrift geschreven inscripties op steen. In die Arabische wereld. Ik heb daarvoor met een onderzoeker gesproken, die heet Al-Jalad. En die onderzoekt dus het vroege Arabische schrift. En helaas hebben we niets overgeleverd gekregen op perkament of papyrus. Maar wel heel veel op steen. Dus mensen die gewoon in steen, Arabische mensen die in steen dingen krasten.
Dan steen tabletten of
nee,
echt
gewoon
de rots?
In de rots. Echt
ter plaatse dus.
Ja. Ja. En dat was bij wijze van spreken de Arabische versie uit die tijd van Kilroy was hier. Dus dat je gewoon een graffito plaatste. Om te zeggen van hier was ik. Maar je ziet ook in die inscripties in steen dat het af en toe over religie gaat. Over goden. En wat dan opvalt is dat het altijd gaat over Allah. Dus die term werd al gebruikt. Dat het gaat over een rab. Wat in het Arabisch heer betekent. En wat je dus niet ziet zijn dus inscripties die gaan over meerdere goden. Polytheïsme. We hadden het erover. Er werd in die traditie, waar Hendrik het er net over had, is het heel belangrijk dat Mohammed zou geleefd hebben in een polytheïstische wereld. Dus in een wereld waarin mensen meerdere goden dan aanbaden. En Mohammed is dan degene geweest die de focus heeft teruggebracht op de ene god.
Ja, dat is als een bom insloeg in een polytheïsme. Ineens is er iemand die zegt, er is maar één god.
En dat is Allah. Maar wat zien we dus aan die inscripties in steen? Dat Arabisch schrijvende mensen het al 100 jaar voor het optreden van Mohammed hadden over Allah en Raab en Heer.
Hoe kun je dan precies die ouderdom van die inscripties bepalen?
Onder andere door hoe het schrift geschreven is. Want het schrift ontwikkelde zich. En ook in de context waar het gevonden is. Dus de plek waar het gevonden is. Daarin kan je dat zien. Je ziet dat het Arabisch schrift, zoals het geschreven is, ook steeds cursiever wordt. Hè? Cursief in de zin van dat je ziet dat het ook met de hand op, in der tijd, met de hand op papier en perkament is geschreven.
Ja.
En dat vertaalt zich dan ook. Mensen gaan dan ook cursief schrijven in steen.
Ja. Ja, wat je normaal hoekig doet.
Wat best moeilijk is, lijkt me, om dat dan een beetje groeiend.
Maar op die manier zie je dus het schrift zich ontwikkelen. En de mate waarin het schrift zich dus ontwikkelt, kan je dus mede de ouderdom aflezen. Maar goed, het blijkt dus dat inderdaad uit dat onderzoek naar die inscripties in steen, dat het Arabisch Schiereiland een monotheïstische omgeving was. Een omgeving waar één god de belangrijkste was. En die god werd Allah genoemd.
Ja,
dus, dat wil dus niet zeggen dat het niet waar is. Dat er misschien geen polytheïstische mensen waren die meerdere goden aanbaden. Maar die inscripties zijn in ieder geval dan nog niet gevonden.
Nee, dat is je denkt, waar zijn die lui dan? Die schrijven dan toch ook wel eens wat op? Ik bedoel, die. En natuurlijk had je In dat Arabisch Schiereiland allerlei christenen. We hadden het net al over Joodse koninkrijken. Dus dat monotheïsme zat daar al in. Maar dit is eigenlijk dat er dus binnen de niet-Joden en niet-christenen, die het misschien wel ook een grote hoeveelheid van de bevolking vormde toen, ook al een eigen vorm van monotheïsme was. Want het is duidelijk niet een christelijke inscriptie.
Nee, want inderdaad, het gaat. Je merkt wel dat ze terminologie overnemen uit die het woord Raab, dat volgens Marijn van Putten, die ik heb geïnterviewd, een Korangeleerde uit Leiden, die vertelde me, je kan dat terugleiden op een Joodse en christelijke liturgie, die term. Dus het past inderdaad in die monotheïstische traditie die je daar al hebt in het Midden-Oosten.
Met al die koninkrijken.
Ja, en inderdaad, en dus het christelijk geloof en het Joodse geloof. En nu dus heb je dus naast die, het is trouwens weer een aanwijzing in steen. Het eerste was de stalagmiet. En dit zijn dus de inscripties. Die dus goed bewaard blijven. Dat er dus al dingen aan de gang waren daar. Die zeg maar het bed spreiden, zo je wil, waarin Mohammed uiteindelijk geboren werd.
En dit wat je nu vertelt, dat is nog allemaal voor de geboorte van Mohammed.
Ja, dit is de wereld waarin hij aan zijn prediking begon.
Dan heb je dus in ieder geval al dat Arabische monotheïsme. Je hebt die droogte. En wat is toen precies zijn rol geweest? Je zei van de eerste 40 jaar leefde hij daar. En toen had hij in een grot, heeft hij die eerste openbaring gekregen.
Ja, dat is natuurlijk ook de eeuwige discussie tussen historici. Wie of wat maakt nou geschiedenis? Zijn dat grote onpersoonlijke omstandigheden zoals inderdaad het klimaat, technologische ontwikkelingen? Of zijn dat belangrijke mensen die op cruciale momenten hele ingrijpende dingen doen?
Zoals jij vaak natuurlijk over Napoleon schrijft.
Ja, dus het zal jou niet verbazen dat ik aanhanger ben van het belang van de grote mensen in de geschiedenis.
Jij kijkt nu naar mij.
De grote mensen,
dat ontken ik niet.
Ik reken op de bestraffende blik van Hendrik, maar het viel mee inderdaad.
Ja, dat valt reuze mee.
Daarbij, ik denk dat Mohammed trouwens een historische persoon is. Laten we dat even vaststellen. Hij is geen verzonnen figuur. Er is ook bewijs uit niet-Arabische bronnen, niet-Islamitische bronnen, dat hij bestaan heeft. Gewoon christelijke monniken die kronieken bijhielden en die het hadden over Mohammed en zijn strijders.
En wat schreven ze dan? Ze noemden hem.
Terloops.
Ja, terloops. Terloops. Ja, hij was gewoon één. Dat het zo belangrijk zou worden, dat wisten ze toen nog niet. Maar dat hij een aanvoerder was van een strijdmacht die vanuit het Arabisch Schiereiland de Levant binnentrok.
Ja, en dat is misschien wel goed om even op te merken hier dat jij dit noemt, omdat er in de jaren 70 en 80 een vrij dominante discussie was, of nou, zo dominant was het misschien niet, maar in ieder geval een discussie was, dat zo zou zijn. Dat Mohammed eigenlijk pas in de 8e eeuw is bedacht als figuur om de boel bij elkaar te houden.
Omdat jullie net zeiden van er waren zoveel bronnen pas over zijn leven die uit die 8e eeuw dateren. Maar
en er is dan theorie op theorie gestapeld door een paar geleerden, maar dat is eigenlijk allemaal weerlegd.
Ja.
Dus het is eigenlijk.
Maar ook die weerlegging aan de hand van niet-islamitische documenten, die is relatief recent. Dat is namelijk een weerlegging uit de jaren 90, 80 en 90.
En op het moment dat hij aartsengel Gabriel ontmoette, was hij ook al generaal. Hij was toen al een belangrijke prijs.
Ik zou hem geen generaal noemen. Hij was lid van de Quraysh, een hele belangrijke stam. De belangrijkste stam.
Hij was niet leider van die stam.
Maar hij was zeker geen leider, want anders was hij namelijk niet, had hij Mekka niet uit.
Hij was een koopman eigenlijk. Ja.
Waar we dus waren is de rol van Mohammed in het ontstaan van de Koran. En die is, we hebben vastgesteld dat hij daadwerkelijk bestaan heeft. En de consensus is toch wel dat die rol heel belangrijk was. Hij moet een hele charismatische, sterke persoonlijkheid zijn geweest. Die er dus in geslaagd is om dat monotheïsme, in welke mate dat nou precies bestond, dat kan je niet afleiden uit die inscripties in rotsen. Maar die dat monotheïsme dus heeft... zijn beslag heeft laten krijgen in een religie.
Met allemaal nieuwe regels, ideeën. Ja. En dit wel, dat niet. En dat kunnen we nou helemaal niet op ingaan. Maar al die tradities van de islam, die komen niet allemaal van Mohammed, maar nee. Heel veel natuurlijk wel.
En mensen gingen daarin mee. Dus
die... Ja, hij was dus een heel charismatisch leider. En kennelijk ook een uitgekookt politicus. Want het lukte hem dus om steeds meer stammen aan zijn zijde te krijgen. Ja. En de stammen die zich niet vrijwillig bij de Oema voegden, die werden verslagen.
Eenmaal in Medina was dat.
Ja, ik wou net zeggen, want in Mekka was het aanvankelijk dus nog wel lastig.
Ja, hij kreeg daar dus geen voet aan de grond. En pas in Medina slaagde hij erin om een club om zich heen te vormen van zijn metgezellen, zijn medestrijders, waarmee hij er dus in slaagde om het hele...
Politieke macht te krijgen.
Ja, om het politieke macht te krijgen in het hele Arabisch Schiereiland. Van hem te maken, islamitisch te maken, onderdeel te maken van die Oema. En onder zijn opvolgers, Abu Bakr en Omar, is toen Egypte, Syrië, Irak en zo, al die landen.
Ja, toen was Mohammed al dood.
Ja, dan
expandeerde het echt. Dat is zeg maar ook het verhaal van de islam, zoals je ook altijd nog wel op school krijgt. Dat dan eigenlijk van de ene dag op de ander, ja, dat gaat dan 50 jaar overheen ongeveer. Zeg maar heel Noord-Afrika tot ze zeg maar ook in Spanje terechtkomen. Die legers, het is echt een klassieke veroveringskwestie.
Ja.
En misschien is het nog wel interessant om iets over de Koran zelf te zeggen. Dat als je dat boek als niet-islamiet, dus niet vanuit die traditie denkend oppakt, dan is het best een moeilijk boek om te lezen. Omdat het begint gewoon en het zijn eigenlijk allemaal losse brieven. Bij wijze van spreken van Allah aan de gelovigen via Mohammed. Waarin van alles wordt, het springt ook soms van de hak op de tak. En van alles wordt er aangesneden en dan gaat het weer ergens anders over. In feite net als brieven in het Nieuwe Testament. Die ook vrij moeilijk te begrijpen zijn als je er zomaar invalt. En dat helpt het ook wel om het beter te begrijpen. Maar het interessante is dus dat ook een soort bewijs is van de authenticiteit. Want als dit een document was wat eindeloos bewerkt was, dan zou het veel...
Dan zou het veel toegankelijker leesbaar.
Ja, dit is evident. En dat maakt het ook... Die vroege islam is een sympathiek verhaal van die man die visioenen krijgt en die dan doorvertelt aan zijn vrienden. En daar blijft het een tijd lang bij. Het is in het begin een vrij kleine groep. En hij wil er ook eigenlijk helemaal niet mee te koop lopen, volgens de traditionele verhalen. En dat lees je ook in die teksten. Want het zijn eigenlijk alleen maar te begrijpen als je die... Voor een ingewijde. En tegenwoordig, als je natuurlijk moslim bent, dan ben je ook per definitie al ingewijd, omdat er die hele traditie en cultuur omheen zit. Maar dat die ruwheid van de Koran, en binnen het Arabisch geldt het ook als een fantastische retorische prestatie en ook qua taal. Maar die ongeredigeerdheid, bij wijze van spreken, is eigenlijk een bewijs van de authenticiteit.
Dus we hebben eigenlijk Mohammed die naar Medina trekt, hè, en daar steeds meer volgelingen krijgt, noem ik maar even. Hoe spelen die externe omstandigheden dan een rol?
Kijk, de Arabieren die zaten dus op het Arabisch Schiereiland, maar daar zaten ze niet afgesloten van de rest van de wereld. Gedurende de hele geschiedenis, toen er al de eerste grote rijken ontstonden rondom in Mesopotamië, rondom de Eufraat en de Tigris, kwamen die Arabieren af en toe de woestijn uit om eens te kijken wat er te beleven viel in wat je nu Irak, Iran, Syrië, Jordanië...
het noorden eigenlijk.
Ja, dan kwamen ze daar omhoog om eens te kijken wat er te doen was.
Het loopt in elkaar over natuurlijk.
Ja, dit was een grensgebied, maar niet de Arabische stammen leefden niet geïsoleerd. En wat waren de grote spelers op dit moment, hè, in de 7e eeuw, toen Mohammed optrad? Dat was het Oost-Romeinse Rijk, het Byzantijnse Rijk en het Persische Rijk van de Sassaniden. Ja, en die hadden constant oorlog met elkaar.
En het, juist in de periode dat Mohammed zeg maar zijn activiteiten begint te ontplooien en de eerste visioenen krijgt of openbaringen en dan dat zijn umma gaat organiseren, is er echt een totaal nieuwe fase en eigenlijk een vernietigende fase. Want die strijd tussen die twee grote rijken, die ook heel erg op elkaar lijken, qua bewapening en van alles en nog wat, die loopt totaal uit de hand. Er wordt echt zoveel gevochten. En voor het eerst verovert Perzië dan ook zeg maar het hele Levant, dus Syrië, wat nu Israël is. En ook zeg maar nog een stuk het Anatolische Schiereiland
is. Dus wat nu Turkije is.
Turkije is. En dan vervolgens weet dan met een uiterste krachtinspanning die eigenlijk bijna onmogelijk is, weten die Byzantijnen ze dan weer terug te slaan. Maar het is dus eigenlijk een, ja, weet je, je moet je voorstellen dat dit soort rijken helemaal niet gebouwd zijn op gigantisch elkaar te veroveren. En nu wordt dus, die rijken die bestaan eigenlijk uit een belastingdienst en een leger. En voor de Byzantijnen en de Perzen, want het gaat enorm heen en weer, wordt eigenlijk die hele belastinginning bijna vernietigd. Die bureaucratische infrastructuur in die grote gebieden van dat rijk, zowel bij de een als bij de ander, ja, dat wordt eigenlijk behoorlijk vernietigd. En het vertrouwen in het rijk daalt ook enorm bij de bevolking. Ja, dus en er is ook geen geld meer voor het leger dan.
Nee, maar er is een hoop onrust dan.
Ongelooflijk. We hoeven nu niet alle precieze veldslagen. Het is genoeg om te zeggen dat die rijken elkaar eigenlijk als twee, bijna in een komisch filmpje, elkaar eindeloos met hamers op het hoofd slaan. En kijk, in het zuiden ontstaat er een hele nieuwe kracht. En dat, ja, dat onderschatten ze natuurlijk. Want ja, de eerste Arabieren die dan te paard wat komen doen, die hebben we al eens vaker gezien. Ja, die lijkt toch wel anders ook georganiseerd.
En ze zijn ook zo met elkaar bezig, ja, waarschijnlijk, dat ze dan verder helemaal niet echt.
En die Arabieren werden ook in die oorlog tussen de Perzen en de Romeinen ook wel gebruikt als hulptroepen.
Tuurlijk.
Waren ze gewoon hulptroepjes.
Konden ze wat verdienen ook.
Ja, ik heb dus over deze geopolitieke context heb ik gesproken met Henk Singor, voormalig docent oude geschiedenis in Leiden, die een boek heeft geschreven over deze tijd en wat heel erg gaat over die oorlog tussen de Romeinen, Oost-Romeinen en de Perzen en de invloed daarvan op de opkomst van de islam. En wat hij zegt, hij legt dat neer als theorie. En die gaat best wel ver.
Als hypothese eigenlijk.
Inderdaad, als hypothese. Hij is er wel vrij goed van overtuigd. Hij zegt dat de Byzantijnen, de Oost-Romeinen, de Mohammeds, Arabieren, gebruikten om te vechten tegen de Perzen en hun bondgenoten.
Als een soort huurlingen dan?
Ja, als een soort huurlingen, inderdaad. En hij zegt ook van, als je goed kijkt, hè, de Romeinse keizer Heraclius, de Oost-Romeinse keizer Heraclius, die heeft het op een gegeven moment, heeft hij het over een heilige oorlog, waarin de hemel wacht voor mensen die sneuvelen tijdens die heilige oorlog. En daarvan kan je zeggen, hey, wacht eens even, dat lijkt heel erg op het martelaarschap wat bestaat in de islam. En waar je dus beloond wordt als je strijdt en sterft voor het geloof met een plek in het paradijs. Dus
is ook wel een nieuw idee in het Byzantium. Want dat zegt ook, ze stonden zo met hun rug tegen de muur. En er moesten mensen vechten, want anders was dat hele rijk verloren. Dus dan ontstaan dit soort extreme theorieën ook.
Ja, en wat Singor dus zegt is van, ik denk dat Mohammed geïnspireerd is door dit idee van het martelaarschap wat op je wacht als je strijdt voor de goede zaak. En in het geval van de keizer Heraclius was dat het christendom. Dat Mohammed dat mee zou hebben gekregen. En de umma, dus de geloofsgemeenschap van Mohammed, was vanaf het begin al vaak meteen ook heel erg een krijgersgemeenschap. En dat kan je verklaren ook door het feit dat die krijgergemeenschap door de Romeinse keizer is ingezet om tegen de Perzen te vechten. Dus daar hadden ze het vak geleerd. Singor zegt zelfs dat die tocht van Medina naar Mekka een soort van dat je dat moest zien als een gewapende patrouille tegen een Persisch gezinde stad. Mekka zou Persisch gezind zijn volgens Singhor. Daar is door onder wetenschappers het laatste woord nog niet over gezegd. Maar Singhor plaatst dat, die hele opkomst van de islam dus heel erg in die grote geopolitieke onrust die op dat moment het Midden-Oosten verscheurde.
Dat die ideologie van die Byzantijnen tegen de Persen, die spoelt dan over. En ik vind er dan nog wel een verschil dat zeg maar dat idee van zo'n heilige oorlog. Ja, dat hangt dan in de lucht en dan kan je dan op een idee worden gebracht, ja. Zeg maar. Maar of zeg maar de verovering van Mekka door Mohammed een geheime operatie van het Byzantijnse Rijk is, dat is dan wel weer een stap verder. Dat is dan ook wel de meest fatale geheime operatie uit de wereldgeschiedenis geweest.
Inderdaad, want daarmee schiep het Byzantijnse Rijk natuurlijk uiteindelijk de macht die weliswaar pas in 1453... Constantinopel zou veroveren.
Ja, maar het Byzantijnse Rijk is natuurlijk enorm geknot door in het 50 jaar daarna.
Ja, nee, absoluut. Toen raakten ze al.
Die theorie gaat heel ver.
Die theorie gaat zeker ver en is ook niet onomstreden. Maar wat Singhor dus heel duidelijk doet, hè. Hendrik had het over de vroege middeleeuwen. Ik heb het dan liever over de late oudheid.
Ja, maar het is mij om het even.
Hendrik als medievist redeneert natuurlijk alles toe naar de middeleeuwen. Nee, maar het is heel erg een discussie die ook onder veel historici wordt gevoerd, is dat belang van die late oudheid, vroege middeleeuwen, als het gaat over die overgangsperiode tussen wat wij dan de middeleeuwen noemen en wat de klassieke oudheid was. Ja. En daarin dat is een periode waarnaar nu veel onderzoek wordt gedaan en waar gewoon hele interessante dingen naar voren komen, waarin je dus continuïteit ziet tussen die fases.
Maar zeg je daarmee ook van juist door, ja, ook daar moeten we misschien niet weer van een oorzakelijk verband praten, hè, maar wel dat in zekere zin de politieke onrust wel ook wellicht ertoe leidde dat mensen meer open stonden voor nieuwe ideeën? Of voor...
Dat weet ik niet, want misschien op het Arabisch Schiereiland, maar dat is wel interessant. De Oema ging aan het veroveren en veroverde Egypte, Syrië, Palestina, Irak. Maar het was niet alsof daar meteen alle mensen zich moesten bekeren.
Nee, dat is ook het traditionele verhaal is dat dan eigenlijk de islamitische legers veroveren dus een groot deel van het Byzantijnse Rijk en ook het hele Persische Rijk. En die dwingen dan de lokale bevolking om islamitisch te worden. Het geloof is met het zwaard verspreid. Maar als je nu naar de praktijk kijkt, dan is dat een heel erg traag proces geweest. Dat die bevolking, want die zijn nu in groot, Noord-Afrika is nu helemaal islamitisch. Op de christenen in Egypte na. En dus dan denk je, ja, dat is altijd zo geweest. Maar dat is helemaal niet zo. Dat is een proces van vele eeuwen geweest. En als je ook kijkt hoe die verovering tot stand kwam, dan zijn er eigenlijk twee belangrijke factoren die dat ook enorm remden om die lokale bevolking islamitisch te maken. De eerste was misschien het grappigste en het meest praktisch, dat de niet-moslims, die moesten extra belasting betalen.
Oh ja,
dus het was ook helemaal niet in het belang van de islamitische overheersers om iedereen islamiet, want dat scheelde ze enorm in de belastingopbrengst. En het tweede is dat die islamitische legers, die grepen niet gelijk, die namen niet gelijk de hele macht over of zo. En zeiden, wij zijn nu de islam en jullie zijn... Nee, die vormden vaak een soort garnizoenssteden of kampementen naast de grote steden, waar natuurlijk vanuit het bestuur werd. En die waren dus nog vrij geïsoleerd. En het, zoals in die tijd eigenlijk ieder rijk werd bestuurd, iedereen moest het zelf doen. En als er maar belasting werd overgeheveld naar de hoogste koning, of de kalief in dit geval, dan mocht eigenlijk iedereen doen waar hij zin in had. Dus heel veel infrastructuur werd gewoon overgenomen. En heel veel christenen en ook joden en ook zoroastristen in Perzië, die bleven gewoon functioneren in het bestuur. En dan langzaam wordt het voor de christenen toch voordeliger, maar dan heb je het vaak al over de 8e, 9e eeuw, 10e eeuw. Dat zijn hele trage processen. Dat het toch wel handig is om moslim te worden.
Ja.
Maar dat zit er helemaal niet zoveel dwang bij als vaak wordt gedacht. Zo is het met christendom natuurlijk in het Romeinse Rijk ook gegaan.
Want er vochten bijvoorbeeld ook gewoon Arabische stammen aan de zijde van de Oema die niet islamitisch waren, die gewoon nog christelijk waren. Dus dat kon gewoon. De moslims waren wat dat betreft vrij praktisch. Als je meevocht of meebetaalde,
ja,
dan was je zeker in het begin ook gewoon van harte welkom. En op een gegeven moment wordt het inderdaad gewoon moeilijker ook om carrière te maken, ja, hoe je dat wil noemen.
Ja, het wordt allemaal steeds... Carrière is dan het sleutelwoord ook.
En dan kiezen mensen eieren voor hun geld.
Ja, maar dan hebben we dus echt over meerdere eeuwen.
Het hele proces duurt meerdere eeuwen. Kijk, de mensen die vroeg in de gaten hadden uit welke hoek de wind waaide, die deden dat misschien die deden dat wat eerder. Maar het is dus niet zo inderdaad alsof elk gebied wat door de moslims veroverd werd, of dat ter plekke werd, iedereen zich moest bekeren tot de islam. En dat was het dan. Dat is een veel geleidelijker proces.
Ja, maar dan zitten we dus al ver na die eerste 100 jaar. En deze bronnen dan, zijn die al heel lang bekend?
Ja, dit is al iets langer bekend, maar heel veel informatie hierover komt gewoon uit algemene bronnen, die als je die kronieken waaruit blijkt dat die christenen nog steeds actief zijn. En wat heel belangrijk is, allerlei documenten uit Egypte. Want Egypte is natuurlijk een goudmijn wat dit betreft, omdat die schreven alles op papyrus. En de papyrus blijft in die gordroge woestijn fantastisch bewaard.
Ja, je moet inderdaad wel een droog klimaat hebben. Hè? Dan komen we weer bij dat klimaat terecht, want anders dan worden die papyrusrollen ook snel aangetast.
Maar dit is dus zeg maar gewoon de optelsom van heel veel lokale geschiedenis van allerlei verschillende plekken. En in Damascus gaat het dan weer anders dan in Bagdad natuurlijk. Weet je, zo is het ook wel weer.
En als ik het goed begrijp, gaat het hier dus wel weer specifiek om geschreven bronnen. En hoe kun je daar dan de authenticiteit van vaststellen?
Ja, dat is het standaard geschiedkundige werk. Je vergelijkt het met andere bronnen en dan kom je... We zeiden net in het begin wel voor de grap dat je nooit weet of het gelogen is, maar je kan wel dingen vergelijken.
Ja, daarom als je meerdere onafhankelijke bronnen
natuurlijk
hebt. Ja.
En daarom is ook bijvoorbeeld die hele, wat dan heet, die hadith over het leven van Mohammed, dat is wel van 150, 160 jaar later begint dat. Ja, dat wordt toch wel als een per definitie ware bron, maar wel als een op grote delen redelijk betrouwbare traditie van wat er ongeveer allemaal zich afspeelde.
Ja, en dat is wel interessant. Ik sprak daarover met Petra Sijpestein, hoogleraar in Leiden. En die doet onderzoek naar die papyri die gevonden worden in Egypte. En dat zijn ook teksten die niet bedoeld waren om bewaard te blijven. In veel gevallen, namelijk gewoon administratie. Van ik krijg van hem nog 6 koeien en 3 schapen.
Ja, maar papyrus was nu eenmaal het materiaal waar ze op schreven.
Maar ik bedoel, dat waren dus van kronieken kan je zeggen. Dat was bedoeld als geschiedschrijving.
Ja, als ideologie voor de koning.
Ja, klopt. Maar dat soort boekhouding is dat niet. En dat is dus een onverdachte bron. Ja. En het eerste... papyrus wat we kennen met Arabisch opschrift, dat dateert van 643 na Christus. Dat is dus 12 jaar na de dood van Mohammed. Dus dat is al heel snel. En daarin zie je dat gaat om inderdaad levering van dieren. En daarin zie je, het is in Arabisch, dat de tekst... normaal was het zo dat je een eed aflegde op God. Maar in de islam leg je een eed af op getuigen. Er waren die en die getuigen waren hierbij toen dit overeen is gekomen. En je ziet dus dat de deal waarin die dieren verkocht worden, daar worden dus getuigen aangeroepen. En dat bewijst dus twee dingen. Namelijk dat al 12 jaar na de dood van Mohammed er een Arabische schriftcultuur ontstond die ook van belang was voor zoiets ordinairs als zaken doen. En je ziet daar dus al voorzichtig die theologische veranderingen in doorsluipen.
En dan is Egypte al veroverd.
Ja, dan is Egypte al veroverd, inderdaad. Maar dat is dus dat is een onverdachte bron als het gaat over over het oprukken van de islam. Want dit was gewoon een velletje van een boekhouder. En niet bedoeld om de geschiedenis naar de hand te zetten van wat de heerser graag wilde dat het was.
Ja, dit is eigenlijk het omgekeerde van wat ik net betoogde. Dat dus die infiltratie als geloof, dat dus heel veel gewone mensen zich niet onmiddellijk tot de islam bekeerden. Dit is natuurlijk het omgekeerde, hoe ver die islam al onmiddellijk penetreerde in het dagelijks leven. Maar het is een dubbel proces.
Dat waren dus omdat die strijders die kochten 6 schapen.
Ja, precies.
En ja, die wilden dat graag op hun manier in het contract. Ja.
Nou, als jij dat zo graag wilde, doen we dat. Dat zijn die christelijke koopman. Ja. Dat weten we natuurlijk niet wie dat was.
Nee, maar dat werd gewoon... Toen kon dat naast elkaar bestaan.
Ja, inderdaad. En maar dat is dus heel subtiel. En dat is dus ook een hele belangrijke bron waar we nog heel veel aan gaan hebben als het gaat om het in kaart brengen van hoe de islam zich in die eerste decennia van de veroveringen verder ontwikkeld heeft.
En waar we nog heel veel aan gaan hebben, daar zijn nog allemaal ongelezen papyrusrollen die nog bestudeerd gaan worden.
Er zijn tienduizenden papyrusfragmenten, heb ik het met Peter Sijpenstein.
Tienduizenden, maar dat valt me nog.
Nou ja, laat ik het zeggen, er zijn vele, vele duizenden papyrusfragmenten. Daar heb ik het met Peter Sijpenstein over gehad. Het onderzoek naar de islam, dat is een klein wereldje. Er is voldoende papyrus om alle islamhistorici, alle mensen die geïnteresseerd zijn in het vroege Arabisch, de rest van hun carrière bezig te houden. Ja. En ook als ze allemaal nog 10 ayo's aanstellen. Petra Sijpenstein, die zei dus, ja, het wachten is op het moment dat we dus een stuk papyrus vinden waarop de naam Mohammed staat. En dan gaat het om de Mohammed gaat.
Ja.
Die iets deed of iets vond.
Op zich kan dat best. Dat natuurlijk in Egypte, die hielden ze natuurlijk ook in de gaten wat er in het Arabisch Gierenland gebeurt. Dat iemand een koopman een brief stuurt en zegt, wat hier gebeurt, voorlopig maar geen handel meer.
Ja, want... dus die bron, ze hopen heel veel dat je met bijvoorbeeld AI en tekstherkenning daar gewoon veel, dat de computer veel van het werk
handmatig
veel van het werk gaan doen. Want een ander onbekend schrift, of tenminste een onbekend schrift, het Spijkerschrift bijvoorbeeld in het British Museum, liggen nog honderdduizenden kleitabletten die in de 19e eeuw zijn uit Mesopotamië zijn meegekomen en waarvan nog maar een fragment gelezen is. En dat geldt eigenlijk voor dit soort vroeg-islamitische papieren, is dat nog veel erger. Er is gewoon heel veel materiaal en heel weinig mensen om daar onderzoek naar te doen. Omdat er geen miljoenen subsidies naar
onderzoek
toe gaan.
En de blik is er ook nu pas op gericht. Want vroeger was het altijd heel erg vanuit de officiële schrifttraditie. Hoe zit dat precies met de hadith en hoe betrouwbaar is dat? Het zijn ook binnen de islam, hele discussies over die betrouwbaarheid. En nu ineens is het een soort archeologische blik. Van dat zie je bij dat zie je ook bijvoorbeeld bij verspreiding van het christendom, zie je ook steeds meer archeologie. Wat voor kerk staat hier?
Ja, maar dat is waar we het aan het begin over hadden. En dat is ook wel weer heel interessant in dat kader van het interdisciplinaire, dat er dus nu zelfs computerwetenschap met die AI bij kan worden gebruikt.
AI, tekstherkenning, dit is nog een verre droom. Want er moet ergens een keer, laat ik zo zeggen, de financiering gaat vanuit de westerse wereld niet komen. Dus er moet ergens een moderne sheik zijn die zegt van ik leg hier een paar miljoen voor op tafel om dit te gaan doen. Maar je ziet toch ook wel dat in de Arabische, in de islamitische wereld worden er stappen gezet naar de meer wetenschappelijke, zoals wij dat herkennen, bestudering van de geschiedenis van het geloof. Dus inderdaad, die inscripties. Kijk, het liefst zou je natuurlijk in de buurt van Mekka en Medina op stenen gaan kijken. Dat kan alleen als je zelf moslim bent. Westerse christelijke of atheïstische wetenschappers die komen daar niet. Maar je ziet dat langzamerhand verschuiven. En dat er ook, ik heb lezingen gekeken van die inscriptieonderzoeker, die Al-Jalet, die dan geeft in islamitische landen. En daar worden gewoon inderdaad dit soort dingen over die monotheïstische inscripties worden daar gewoon besproken onderling. En dat is toch wel, ik vind dat toch wel interessant.
Je krijgt bijna het gevoel dat er de angst dat ze iets vinden wat Mohammed zou tegenspreken, die is niet meer zo groot als vroeger, zeg maar, of zo. Ik weet niet wat het was.
Nee, maar als je gewoon een archeoloog die niets onder islamitische traditie zou malen, die zou ik het liefst gewoon heel Mekka en Medina opgraven.
Ja, zoals je ook hier in Amsterdam de hele binnenstad open zou willen leggen.
Om eens te kijken wat er allemaal te vinden is. Ja, dat gaat dus niet. Dat gaat dus niet gebeuren.
Het wacht eens op een metro door Mekka, denk ik.
Ja, inderdaad, de Noord-Zuidlijn van Mekka. Nee, maar dus inderdaad, je ziet dat de moderne wetenschap, hoe je dat dan ook precies wil omschrijven, gewoon echt zoden aan de dijk zet de laatste tijd in het onderzoek naar die vroege islam. En dat levert gewoon hele interessante inzichten op. En wat ook boeiend is dat de Koran, de tekst van de Koran, die blijft eigenlijk vrij goed, die blijft goed overeind.
Want die is niet meer veranderd.
Die tekst van de Koran zelf is namelijk al vrij monotheïstisch. Daar wordt maar één of twee plekken over andere goden gesproken. Die hele polytheïstische traditie, die komt uit die hadith waar Hendrik het over had. Dus die latere overleveringen over het leven van de profeet. Dus het lijkt erop dat die onderzoeken naar inscripties en dergelijke, die lijken de de wereld zoals die in de Koran geschetst wordt,
niet tegen te spreken.
En waar het bijstellen van ideeën moet plaatsvinden, dat is in die hadith, de overlevering over het leven van de profeet. En daar zit je inderdaad met dat polytheïsme, wat waarschijnlijk toch niet zo belangrijk was. Maar de Koran zelf, die lijkt redelijk goed te kloppen met de wereld waarin die ontstaan is, die tekst.
In hoeverre kunnen we nu zeggen, Mohammed die heeft soort van samengevat wat er al speelde, of hij is echt met een nieuwe religie gekomen?
Ja, de bottom line is dat je dat eigenlijk, dat antwoord kunnen we eigenlijk gewoon nog niet geven. Want we hebben wel meer bronnen, maar dat is niet toereikend om zo'n verstrekkende uitspraak te doen. Kijk, de Heilige Graal voor mensen die de vroege islam onderzoeken, dat is zoiets als er iets gevonden wordt ergens in een grot op het Arabisch Schiereiland, wat lijkt op de Dode Zeerollen.
Ja, of de Nag Hammadi over het christendom. Dode Zeerollen zegt iets over het jodendom, wat helemaal buiten, hoe ze daarmee omgingen rond het jaar nul. En Nag Hammadi is zeg maar in de loop van de christelijke geschiedenis, derde eeuw, allemaal teksten waar we dachten, god, hoe dachten ze dat ook allemaal?
Ja, dat is echt één document waar.
Nee, een hele bibliotheken zijn dat.
Ja, dus inderdaad, de Dode Zeerollen zijn allemaal perkament waarop dus Joodse teksten zijn geschreven. Daardoor zie je dus de ontwikkeling van die religie. En ja, als als men ooit zoiets vindt op het Arabisch Schiereiland, dan kan je misschien iets meer zeggen over in hoeverre die monotheïstische religie al ontwikkeld was naar een systeem dat eigenlijk af was en dat alleen door een zeer charismatische politicus is vastgesteld en verspreid. Of dat Mohammed inderdaad, dat er ook nog een soort van, ik zou bijna zeggen, goddelijke inspiratie was. Ja, ja. Die Mohammed ertoe gebracht heeft om die nieuwe religie te creëren. De religie die wij nu kennen als de islam. De moderne wetenschap, dus niet de wetenschap die zich puur baseert op het tekstexegese of het onderzoeken van historische bronnen. Die kon nu net kijken. Ja, maar wat je hoopt als onderzoeker van die vroege islam is natuurlijk een enorm corpus teksten. Die dit allemaal nog beter in zijn tijd en in dat perspectief kan plaatsen.
Maar dan wil ik het woord vroege fase wel even corrigeren.
Ja,
want het interessante van die hadith is namelijk dat in de 8e en 9e eeuw die islamitische geleerden heel erg al toch wel een heel wetenschappelijk historisch idee hadden van hoe betrouwbaar is deze tekst. En het interessante van die hadith is dat er altijd heel erg wordt nagaan hoe is deze anekdote, want dat zijn het vaak, dit verhaaltje over Mohammed, doorgegeven. Hoe weten we het? En er wordt dus bij iedere anekdote verteld, dit werd verteld door Abu Bakr, een ooggetuige, aan die. En die heeft het weer aan die verteld. En er wordt helemaal nageplozen. Dat is natuurlijk ook niet dwingend natuurlijk.
Dat is eigenlijk al een beetje de historische methode.
Ja, heel erg de historische methode.
En ik vind het wel interessant, Hendrik, wat je dat zegt. Eigenlijk, we hebben het even over nieuwe wetenschappelijke inzichten en weet ik het wat allemaal. Maar er is dus in feite al een traditie van 1000 jaar... waarin met een soort van wetenschappelijke methode naar de geschiedenis van de islam en de profeet is gekeken. En in de laatste decennia komen daar gewoon nieuwe technieken bij die we nu eindelijk tot onze beschikking hebben. En die combinatie van wat je traditioneel historisch, filologisch onderzoek zou kunnen noemen en die moderne technieken, die zorgen ervoor dat we nu in een grote passen vooruit gaan als het gaat om het begrijpen van de wereld waarin die islam ontstond.
Ja, en dat we dus een hele nieuwsgierigheid kunnen hebben naar wat er allemaal nog gaat ontdekt worden. Dank jullie wel, Bart Vunnekotter en Hendrik Spiering. Dank ook audioredacteur Else van Driel voor het maken van deze podcast. De muziek die je hoort is zoals altijd van het Dudo Quartet en wij zijn er volgende week weer. Tot dan!